We gaan lezen uit 2 Koningen 9, vanaf vers 30. 2 Koningen 9, vanaf vers 30. Daar gaat het over Jehu, die als koning aangesteld is door de Heere God over het tienstammenrijk. Hij is daartoe gezalfd en hij is degene die het oordeel brengt over het huis van Achab. Zometeen ook meer daarover. Maar dan gaat hij naar Jezreel, dat ligt in Noord-Israël. En dan heeft hij in de tussentijd vlakbij Jezreel een zoon van Achab gedood. En dan komt hij in Jezreel, vers 30 van 2 Koningen 9. En Jehu kwam in Jezreel. Toen Izebel dat hoorde, voorzag ze haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei ze: is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer? Hij keek omhoog naar het venster en zei: wie is er met mij? Wie? Toen zagen 2, 3 hovelingen op hem neer. Hij zei: gooi haar naar beneden. En ze gooide haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte. En hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij: zie toch om naar die vervloekte en begraaf haar, ze is immers een koningsdochter. En ze gingen naartoe om haar te begraven, maar ze vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen ze terug en vertelden het hem. Hij zei: dit is het woord van ik ben dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn dienaar Elia de Tisbiet. Die zei: op het stuk land van Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel eten. En het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld in het stuk land van Jezreel. Zodat men niet zal kunnen zeggen: dit is Izebel. Tot zover dit bizarre stuk uit de Bijbel. En toch zit er een geweldige les in. Die gaan we vanmorgen met elkaar leren. Wie was nou eigenlijk die Izebel? Ja, ze komt bij elkaar ongeveer de namen 20 keer voor in het Oude Testament en 1 keer in het Nieuwe Testament komt die naam ook nog een keer voor. Haar naam betekent Baal verhoogd. En ze was de dochter van Et Baal. En dat betekent met Baal. En zij kwam dus uit het huidige Libanon. Haar naam en haar opvoeding, het was helemaal doortrokken van de afgodendienst aan de vruchtbaarheidsgod die daar in Canaan en omgeving aanbeden werd. En zij is degene die aan uiteindelijk ook Achab, met wie ze trouwt, ertoe brengt om de Baal te gaan dienen. Achab die diende daarvoor een godsdienst die door Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, was ingesteld. Een soort alternatieve godsdienst van de ware godsdienst door de Heere God ingesteld. Toen Jerobeam koning werd, dan krijgt hij geweldige beloften mee van God. Als hij trouw zal blijven aan de wet. En zal leven naar de verordeningen en de wetten en geboden van de Heere. Dan lees je bijna dezelfde geweldige beloften die God aan David geeft. Maar Jerobeam, als hij dan op de troon zit, is hij bang dat van zijn volk er mensen terug zullen gaan naar het tweestammenrijk, waar Rehabiam, de zoon van Salomo, koning is. Want daar staat de tempel. En dan gaat hij een eigen godsdienst instellen. Een godsdienst, een soort kopietje, maar een valse kopie van de ware godsdienst. Hij maakt 2 gouden kalveren. Het ene zet hij in Dan, helemaal in het noorden, en het andere in Bethel. En als die kalveren er dan staan, dan zegt hij: dit zijn uw goden die u uit Egypte hebben geleid. Dat zijn dezelfde woorden die gesproken werden aan de voet van de berg Horeb, toen het volk daar een gouden kalf had gemaakt. En hij laat priesters aanstellen, mensen kunnen solliciteren om priester te worden. En er worden dus uiteindelijk op die manier de dingen van God gekopieerd, maar dan naar eigen inzicht en naar eigen zeggen, naar menselijke maatstaven. Dus die God diende Agab, maar dan gaat hij ook dus nog de Baal dienen. Deze Izebel, zij is degene die ook de profeten van Ik Ben gedood heeft, althans een groot aantal van hen. In die dagen was daar de profeet Elia, dat is degene die we eigenlijk alleen maar in beeld krijgen, maar daarnaast waren er nog veel meer profeten. En zij is degene die, onder die profeten een slachting aanricht. En het is Obadja, een kamerheer van Agab, die dat tegen Elia vertelt. Door Elia zijn gebed is er 3,5 jaar droogte. Nou, daar weten wij alles van. De laatste tijd van droogte. Niet alleen in Nederland, maar ook in de verre omgeving en ook in heel veel delen van de wereld. Bij Israël was het zo, als daar die droogte kwam, dan was dat een oordeel of een tuchtmaatregel van de Heere God. Hij wilde op die manier het volk terugbrengen naar hemzelf. Dat had hij in de wet al voorzegd. Dat als ze de afgoden zouden dienen, als ze niet zouden wandelen in de wet en de geboden, dan zou hij de hemel tot koper maken. Dan zou er geen regen zijn. Nou, 3,5 jaar duurde die droogte. En het is Elia die dan uiteindelijk door God aangewezen wordt om naar Agab toe te gaan, om aan te kondigen dat er aan die droogte een einde gaat komen. Niet omdat het volk zich nou bekeert, maar omdat God in zijn geweldige genade toch regen wil geven. En ik denk dat dat bij ons eigenlijk ook zo is. Waarom is er die droogte? Nou, dat is denk ik wel een gevolg van de manier waarop wij als mensheid, zeker de laatste 100 jaar, omgegaan zijn met Gods schepping. Met al dat mooie wat God gegeven heeft en al die inzettingen en verordeningen en de loop van de natuur, daar hebben wij heel veel in verstoord. In feite heeft dat te maken met ons egoïsme. We willen zoveel mogelijk halen wat er te halen is. Grootschalige landbouw, bossen die gekapt zijn, en noem maar op. En ik denk wat dat betreft dat er ook van ons mensen een verootmoediging nodig is, ook naar de Heere God. En vorige week, voordat de regen begon te vallen, hebben mijn vrouw en ik, en ook in de samenkomst, hebben we gebeden om regen. En het geweldige is dat God regen gegeven heeft. God die alles in zijn hand houdt. Dan kun je zeggen, ja, het was niet voldoende, want de droogte is nog niet opgelost, maar God heeft het wel gegeven. En ik hoop dat mensen daardoor gaan nadenken en beseffen, wij hebben niet alles in onze hand. Het leven is niet maakbaar. Wij kunnen niet alles zelf regelen. Zoals de Chinezen nou proberen door een bepaald stofje de wolken in te schieten om zo regen te creëren. Er is maar één creator en dat is de Heere God. En hij is nog steeds degene die regen en overvloed geeft in zijn geweldige genade en dat ook wil geven. Soms gaat het door de mens heel anders. Maar goed, dus die Elia, die komt dan Obadja tegen. Die kamerheer van Agab. En dan zegt hij, ga Agab voor mij roepen. En dan zegt hij, ja, maar dat is levensgevaarlijk, want stel je voor dat nou de geest van de Heere u wegneemt terwijl ik Agab ga roepen. Nou, dan heb ik een groot probleem. Weet u niet, zegt hij, dat ik degene ben die van de profeten van Ik Ben er 2 groepen van 50 verborgen heb in spelonken en ze van brood en water heb voorzien? Nou, dat was wel een geloofsdaad. Ten eerste om dat te durven, maar ook om dan in tijden van hongersnood zulke grote groepen van brood en water te voorzien. Obadja betekent knecht van Ik Ben. Nou, dat was geweldig, dat hij op die manier ook wilde dienen. De profeten van de Baal en de Ashera, die afgoden die in die dagen gediend werden, die aten van de tafel van Izebel, staat er. Zij, Izebel, zij dreigt ook Elia te doden nadat God zich op zo'n wonderlijke manier manifesteerde op de Karmel. En het vuur van de hemel neerdaalde op het altaar dat Elia daar had hersteld. Nou, deze Izebel was dus een vrouw die niet op een mensenleven keek. Een mensenleven was voor haar eigenlijk van nul en genelei waarde als dat haar ideeën en haar ambities in de weg stond. En dan komt Jehu in Jezreel. Ze heeft al gehoord dat haar zoon door Jehu gedood is, want zo reageert ze ook, maar Jehu komt in Jezreel. Jehu, zijn naam betekent ik ben, is hij. Dat is een heel bijzondere naam. Ik ben, is hij. Hij is in dit geval een geweldig beeld van de Heer Jezus, die de uitvoerder is van het oordeel dat God uiteindelijk over deze wereld gaat brengen. Die geweldige ik ben, de Heer Jezus, de Zoon van God, hij manifesteert en openbaart zich nu door het evangelie als de redder van de wereld. Maar die redder zal ook terugkomen als de rechter van de wereld. En Paulus zegt op de Areopagus, daar heeft God het bewijs van geleverd door hem uit de doden op te wekken. Het bewijs dat de Heer Jezus is dat hij de rechter is en zal komen, is zijn opstanding van tussen de doden uit. Misschien dat onbewust daarom al zoveel mensen problemen hebben met die opstanding. Die opstanding die cruciaal is. Jehu komt in Jezreel en Izebel, als ze dat hoort, dan voorziet ze haar ogen van oogschaduw en dan verzorgt ze haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Izebel heeft ongetwijfeld aangevoeld dat dit haar laatste moment zal zijn. Want haar zoon is gedood en Jehu komt dan de stad binnen. En als ze hem dan ziet, dan zegt ze, is het vrede, Zimri, moordenaar van uw heer? En dan kijkt hij omhoog en zijn er twee kamerlingen of drie kamerlingen. Wie is er met mij? Gooi haar naar beneden. Ze gooi haar naar beneden en ze wordt vertrapt door de paardenhoeven van de strijdwagen van Jehu. Zij, voor wie een mensenleven niks waard was, zij wordt hier vertrapt door de paarden. En Jehu gaat naar binnen, eet en drinkt. Ja, dat was een krijgsman, die keek ook niet op een mensenleven, denk ik, wat dat betreft. Maar dan wil hij toch dat ze begraven wordt, want ze is een koningsdochter, zei hij. En dan gaan ze naar buiten en dan vinden ze daar iets lugubers. Dan vinden ze van haar niets dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Waarom maakt zij zich op? Waarschijnlijk omdat ze toch ook weet dat haar laatste uur geslagen is. Het is opmerkelijk dat oogschaduw, de Statenvertaling zegt, ze blankette haar gezicht. Maar volgens het Hebreeuws staat het woordje panim, staat er niet in het Hebreeuws, maar wel ayin, dat zijn ogen. Dus het is toch waarschijnlijk oogschaduw geweest wat ze opdeed. Dat kom je nog één keer tegen in Jeremia 4 vers 30... waar Jeremia namens ik ben zegt tegen Jeruzalem, tegen het tweestammenrijk, u verwoeste, wat gaat u nu doen? Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad, al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, tevergeefs zou u zich mooi maken. Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven. Met andere woorden, het oordeel is niet af te wenden. Het oordeel komt. Je kan proberen om dat te verdoezelen, om dat uiteindelijk te proberen op een andere manier te laten komen. Nee, het oordeel komt. Je kan je niet mooier maken om dat oordeel uit te stellen als het ware. En ook bij Izebel heeft het mooi maken geen effect. Ze wordt gedood. Het oordeel komt. En dan vinden ze dus haar schedel, haar voeten en haar handpalmen, dat vertellen ze dus ook aan Jehu. En dan zegt Jehu, ja, dit is het woord dat gesproken is door ik ben, door de dienst van zijn dienaar Elia. Op het stuk land van Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel eten en het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld in het stuk land van Jezreel, zodat men niet zal kunnen zeggen, dit is Izebel. Izebel die Ahab tot afgoderij, grotere afgoderij brengt. In het boek Openbaring, daar lees je ook nog één keer de naam Izebel in Openbaring 2 vers 20. Daar is het de boodschap van de Heere Jezus aan de gemeente in Thyatira, aan de engel van de gemeente. Ik persoonlijk geloof dat dat een andere omschrijving is van de boodschapper, oftewel de voorganger van de gemeente. Ik geloof dat dit nog in de toekomst ligt, verschil van inzicht over. Maar in ieder geval in vers 20 staat er, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En hier zien we dat dus die vrouw Izebel, wie dat dan ook mag zijn in de toekomst, dat die dus ook tot afgoderij brengt binnen de gemeente, want het gaat over de gemeente hier. Nou, weer terug naar koningen. Waarom laten die honden nou die schedel en die voeten en die handpalmen liggen? Dat is toch bizar? Want die honden, ja, die vreten gewoon alles op. Maar ik ben ervan overtuigd dat die geweldige God, die alles in zijn hand heeft, zoals we vanmorgen al begonnen zijn, dat die geweldige God, die de raven opdracht gaf om Elia te voorzien van eten, die geweldige God die die grote vis beschikte om Jona op te slokken, dat dezezelfde geweldige God die honden zo geleid heeft dat ze dit laten liggen. Waarom? Omdat God hier een boodschap mee wil laten zien. Een boodschap, een hele ernstige boodschap. Wat is nou de aanleiding van dat oordeel? Wat is het aanleiding van dat oordeel dat uitgesproken is door de Tisbiet Elia? Nou, dat lezen we in 1 Koningen 21. Daar lezen we de aanleiding voor wat we nu gelezen hebben in 2 Koningen. Dus 1 Koningen 21, daar beginnen we te lezen bij vers 1. Dus 1 Koningen 21 vanaf vers 1. Hierna gebeurde het volgende. Naboth uit Jezreel had een wijngaard die in Jezreel lag, naast het paleis van Ahab, de koning van Samaria. En Ahab sprak tot Naboth, geef mij uw wijngaard, dan kan ik die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze, of als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Naboth zei tegen Ahab, laat ik ben daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Toen kwam Ahab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jezreel tot hem gezegd had, dat deze had gezegd, ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem. Ze sprak tot hem, wat is er dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar, omdat ik tot Naboth uit Jezreel heb gesproken en tegen hem heb gezegd, geef mij uw wijngaard voor geld, of als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd, ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel zijn vrouw tegen hem, moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u. Laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ik u de wijngaard van Naboth uit Jezreel geven. Vervolgens schreef ze brief in de naam van Ahab. Verzegelde die met zijn zegel en ze stuurde brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in diens stad woonden. In die brieven schreef ze, roep een vaste uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen, u hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hen opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hem gestuurd had. Ze liepen een vaste uit en ze lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten. En die verdorven lieden getuigden tegenover hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk. Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daardoor brachten ze hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde ze Izebel een bode om te zeggen, Naboth is gestenigd en is dood. Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Achab zei, sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jezreel in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood. En het gebeurde toen Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jezreel af te dalen, om die in bezit te nemen. Maar het woord van ik ben kwam tot Elia de Tisbiet. En dan vertelt Elia namens ik ben het oordeel dat over Achab komt. En dan staat er uiteindelijk in vers 23. En verder sprak ik ben over Izebel. De honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Jezreel. Nou, hier zien we dus de aanleiding voor wat er gebeurt is in 2 Koningen 9. Naboth uit Jezreel, die heeft een wijngaard. Maar Achab heeft daar zijn oog op laten vallen en die wil die wijngaard hebben. Die wil er een moestuin van maken. Of hij wil dan geld geven of een andere wijngaard. Maar Naboth zegt, ik ben bewaar mij ervoor om het erfelijk bezit van mijn vaderen weg te doen. Die wijngaard was namelijk niet van Naboth, maar die wijngaard was van ik ben, van de God van Israël. Dat land Canaan is van God. En het volk Israël mag daarin wonen en iedere stam, iedere familie heeft in de tijd van Jozua daar een deel van gekregen. En dat moest binnen die stam en binnen die familie blijven. Als dat door omstandigheden toch verkocht was, in het jubeljaar, 50ste jaar, dan kwamen al die verkochte bezittingen kwamen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Zo belangrijk was dat. Naboth was niet nukkig of zo. Maar Naboth was gelovig. Hij wilde trouw blijven aan God. Wat God mij gegeven heeft, dat kan ik niet zomaar verkwanselen. Daar moet ik zuinig op zijn. En als dan Achab die weigering hoort, dan gaat hij naar huis en dan gaat hij op zijn bed liggen als een klein kind met zijn gezicht naar de muur. Hij eet niet en hij ligt daar te kwarren. En dan komt Izebel naar hem toegelopen. Zij heeft een plan bedacht. En dan zegt zij, ik zal jou die wijngaard van Naboth geven. En ze schrijft brieven naar de oudsten en de edelen van Jezreel. Dus zij bedenkt een plan. Zij loopt met haar voeten naar Achab toe. En zij schrijft, als ze dan teruggekomen is, schrijft zij een brief met haar handen. En daarom blijven die schedel en die voeten en die handpalmen liggen. Als een geweldige waarschuwing dat God oordeelt over dat wat gebeurt, wat niet naar zijn wil is. Maar ook een geweldige waarschuwing dat wat je bedenkt met je hoofd, dat je dat uiteindelijk uitvoert met je handen en met je voeten. Dus wat bedenk je met je hoofd? Kijk, dat zien we bij Poetin ook. Poetin heeft een plan. En die laat dat uitvoeren door zijn verlengde handen en voeten. Want dat zijn dan de soldaten die dan aan het front zijn. Die moeten dat plan uitvoeren. We zien het bijbels gezien bij David. Dat vreselijke moment, hij loopt 's avonds over zijn dak. Hij heeft even niks te doen en dan ziet hij daar een schitterende, prachtige vrouw zich baden. En dan komt dat plan in zijn hoofd. Dat zet zich vast. Hij moet die vrouw hebben. En dan laat hij dat navragen en dan hoort hij dat het een getrouwde vrouw is. Maar dat zegt, hij wil doorgaan. Hij gaat door en uiteindelijk heeft hij dan die vrouw. En dat blijft in zijn hoofd vastzitten. Hij probeert dan, wat er gebeurd is, dat zij zwanger geworden is van de gemeenschap, probeert hij dan te verbergen. Laat hij Uria komen. Hij probeert Uria dronken te maken en hem dan te verleiden om naar zijn vrouw te gaan. Maar die doet dat niet. Die is zo ontzettend trouw, die Uria. was een Hetiet trouwens, nog geen eens een Jood, was een Hetiet, die ontzettend trouw was. Uria betekent licht op mijn Heere. Ik ben is mijn licht. Nou, dat was ook bij hem echt een werkelijkheid. Maar op dat moment is David in het donker. En David, uiteindelijk heeft hij de opdracht om dan Uria uit te schakelen aan het front. En dan lees je in die geschiedenis dat Joab zet dan Uria en een aantal andere mannen vlak bij die stad op een levensgevaarlijke plek. En dan staat er een Uria sterft, maar ook van de andere soldaten sterven er. Dus uiteindelijk wat David in zijn hoofd had, heeft vreselijke gevolgen. Hij heeft het met zijn handen en met zijn voeten uitgewerkt met de dood van onschuldige mannen tot gevolg. Bij Izebel was dat precies hetzelfde gebeurd. Wat zij uitgedacht heeft, dat heeft de dood van een onschuldige Nabot en zijn zonen tot gevolg. Want in 2 Koningen 9, dat hebben we niet gelezen, eentje daarvoor, daar staat nog dat Jehu zegt dat het bloed van Nabot en zijn zonen vergoten is. Want waarom zijn die zonen, die zijn natuurlijk ook gedood, want dat waren de erfgenamen. Als ze die hadden laten leven, dan was die in Wijngaard nooit bij Agab terecht kunnen komen. Maar ook hij, ook zij worden gedood. In onze samenleving, waar agressie en onverdraagzaamheid toeneemt, daar zien we ook een gevolg van het denken van de mens. En ik geloof dat wat Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 4 zegt, dat we dat om ons heen zien gebeuren. Hij zegt, en weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers. Onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zo'n waslijst. Maar het begint met, ze zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En daar ligt de wortel van de ellende. En dat kan in mijn leven ook zo zijn. Een liefhebber van jezelf, als wij zeggen dus een egoïst. En dat zien we in onze samenleving steeds duidelijker om ons heen. Met betrekking tot onverdraagzaamheid, agressie. Mensen die constant de eerste willen zijn, ook in het verkeer. Zich niet houden aan de verkeersregels, want ik vind dat ik die recht heb om. En ik laat me door niemand uiteindelijk de les lezen. We zien die hele gevaarlijke ontwikkeling in Amerika. Waar dan twee grote kampen tegenover elkaar staan. En waar dat ene kamp dan heel veel fake news, vals nieuws brengt. En dat een gigantische invloed heeft. Maar dat zie je ook vandaag in Nederland. Gisteren zag ik op het journaal ook een boerenprotest. En daar stond iets op. En de linkse... Hetzelfde idee als wat in Amerika. Wat Trump natuurlijk ook zegt. En de linkse kant. Oh lieve mensen, wat is het belangrijk dat wij onze gedachten laten leiden door de dingen van de Heere God. We leven in een wereld waar heel veel op ons afkomt. Gigantisch veel informatie komt op ons af. En dat neemt ons gedachtenleven, als we het niet uitkijken, in beslag. Maar we moeten ons iedere keer opnieuw weer laten reinigen door het woord van God. Want er is een God die oordeelt. Een God die oordeelt naar werken. De Heer Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wij waren natuurlijk van nature niks beter dan de mensen om ons heen. Een christen is niet beter dan een ander, maar hij is anders dan de mensen om ons heen. Paulus zegt in Efeze 2, onder wie wij ook allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Door de wil van het vlees en van de gedachten te doen. Het vlees, de oude mens. De oude mens die je gedachten beheersen. En ook ik moet er iedere keer opnieuw weer voor uitkijken. dat dat niet gebeurt. We moeten ons gedachtenleven iedere keer opnieuw laten reinigen door het woord van God. Door het werk van de Heilige Geest. Leven in afhankelijkheid van de Heere is de sleutel voor goede, God welbehagelijke gedachten. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Er is een God die komt terug om te oordelen in de persoon van de Heer Jezus. Maar wij zullen ook allemaal voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zal God ons beoordelen wat wij met ons leven gedaan hebben. Wat hij in ons leven heeft kunnen doen. En dat is natuurlijk ook goed om daar heel goed bij stil te staan. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 10, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Omdat wij vergelding, ieder vergelding ontvangt. Vergelding, een beetje zwaar woord misschien, maar ook andere vertalingen zeggen ook dat ieder wegdragen ontvangt of terugkrijgt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Door middel van je lichaam gedaan heeft. Hoe hebben wij onze handen door God laten gebruiken? Hebben wij onze voeten door God laten gebruiken? Omdat onze gedachten door God worden geleid. We begonnen met een kinderlied. Maar ik heb ook een kinderlied, ook een heel bekend kinderlied. Ik heb een kleine variant opgemaakt. Bewaar je hoofd voor wat je denkt. Want er is een Heer die op je let. En die luistert naar gebed. Bewaar je hoofd voor wat je denkt. En bewaar je voet voor waar je gaat. En bewaar je hand voor wat je doet. Dat is de boodschap die we daar te zien krijgen, visueel, aan de voet van die vestingwal van Jezreel. Daar lagen een schedel, en daar lagen handpalmen, en daar lagen de voeten. Maar het is natuurlijk ook aan de andere kant nog een geweldig positief beeld. Want er is er één die geleid werd naar de schedelplaats. Hij ging naar de schedelplaats en hij liet daar zijn handen op het kruis slaan. En het kruis spijkeren, liet zijn voet op het kruis spijkeren. Uit liefde. In zijn geweldige barmhartigheid en ontferming. Dat hoofd waarmee hij alleen maar goed gedacht heeft. Alleen maar in overgave aan zijn hemelse vader gewandeld heeft en het goede voor de mensen gezocht heeft. Die handen die alleen maar goed hebben gedaan. Die mensen hebben genezen, die mensen hebben gezegend. Die brood en vis hebben gebroken. Om daarmee mensen te voeden. Die voeten waarmee hij heel Israël is doorgelopen tot in de Libanon toe om het evangelie te brengen. Die persoon, de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is degene die zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Voor moordenaars. Voor mensen die hun eigen leven willen bepalen. Die zelf God willen zijn. Voor die heeft hij zijn leven gegeven op het kruis van Golgotha. En op de derde dag, geprezen zijn naam, is hij opgestaan van tussen de doden uit. Hij is in de hemel aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons pleit, maar van waar hij ook terug zal komen. Om de gemeente thuis te halen, om uiteindelijk zijn rijk op te richten van recht en van gerechtigheid. Glorie voor zijn naam. Amen.